Maar eerst het thema, nu wij niet meer praten. Wat zou je doen als dit jouw situatie zou zijn? Om je heen is iemand ernstig ziek. Je broer, je zus, misschien wel je man of vrouw of je beste vriend of vriendin. En die kan niet meer beter worden. En dan heb je gehoord over iemand die kan genezen. En je besluit er naartoe te gaan. Alleen het type volk wat je daar aantreft is een beetje anders dan wat je gewend bent. Is een beetje anders dan jijzelf. Je vraagt om hulp, maar vervolgens word je compleet genegeerd. Je blijft een tijdje aandringen, maar niets. Geen enkele reactie. Ga je dan naar huis of houd je vol? Een paar jaar geleden deed ik mee met de Youth Alpha. En natuurlijk, we hadden het over geloven, we hadden het over bidden. En werkt dat wel, werkt dat niet? En op een gegeven moment was er een tiener die zei tegen mij, Michel, als God bestaat, waarom beantwoordt hij mijn gebed dan niet? En eerlijk gezegd is dat een vraag die ik veel vaker heb gehoord de afgelopen jaren. En een simpel antwoord als God is geen Sinterklaas die maar geeft wat jij vraagt, voelde natuurlijk wel te gemakkelijk. Het zou natuurlijk wel veel makkelijker zijn om te geloven als je altijd maar een duidelijk antwoord zou krijgen. Een duidelijke stem van God als er een wonder zou gebeuren. Vandaag staan we dus stil bij het thema, nu wij niet meer praten. En misschien heb jij die ervaring wel met God. Ben je gestopt met praten met God, met bidden? Of misschien niet meer zoveel als vroeger? Of heb je hard je best gedaan om tegen God te praten, maar heb je het gevoel dat hij geen antwoord meer geeft? Dat hij tegen jou zegt, nu wij niet meer praten. Of misschien heb je het nog nooit gedaan, omdat je het gevoel hebt dat het toch niets uitmaakt. Vanochtend gaan we stilstaan bij een mooi Bijbelgedeelte, Matthäus 15 vanaf vers 21. En Jezus had net met de fariseeën en schriftgeleerden flinke mot gehad. Met de religieuze leiders van het Joodse volk. Hij had daar weinig geloof bij hen gevonden. En dan trekt Jezus verder en komen we in een gebied aan met veel niet-Joden. Op een plek waar je eigenlijk niet veel goed zou verwachten. En dan lezen we met elkaar uit Matthäus 15 vanaf vers 21 het volgende. Jezus reisde weer verder. Hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Een vrouw uit dat gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus, Heer, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter heeft een kwade geest in zich. Het gaat heel slecht met haar. Maar Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden vervolgens tegen Jezus, stuur die vrouw alsjeblieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen. En Jezus zei, God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan, want zij zijn net verdwaalde schapen. Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei, Heer, help me toch. Jezus antwoordde, je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden geven. En de vrouw zei, inderdaad, Heer, maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel. En dat mogen de honden opeten. En Jezus zei tegen haar, jij hebt een groot geloof. Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren. En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter. Ja, wat een bijzonder Bijbelgedeelte. Toen ik dit las en het op me in laten werken, dacht ik, wat gebeurt hier allemaal voor bijzondere dingen? We lezen over een Canaanitische vrouw die bij Jezus komt en vraagt aan Jezus of hij haar dochter wil genezen. En het verhaal van Jezus, zou je kunnen zeggen, was op dat moment al redelijk verspreid dat hij wonderen deed in de omgeving. En daarom was er dus één vrouw in het bijzonder die naar Jezus toe kwam. Een Canaanitische vrouw. En dan moeten eigenlijk alle... Deze vrouw was geen Jood. En of dat niet al erg genoeg was, ze was ook nog eens een vrouw. En dan deed je gewoon simpelweg een duik niet zo toe. En vervolgens had ze ook nog eens een dochter die ziek was. En dan deed ze iets heel bijzonders. Zij noemt Jezus namelijk zoon van David. En dat zegt hij. Ze zegt hij tegen Jezus, ja maar ik geloof in jou. En dat is een enorm contrast met het gedeelte hiervoor eigenlijk, waarin schriftgeleerden en fariseeën mot heeft gehad. Je zou eigenlijk andersom verwachten. Wel geloof van de leerlingen, van de Joodse leiders, en niet van deze heidense vrouw. En daarom gaat dit Bijbelgedeelte in de kern over geloven. Over een groot geloof en hoe dat een verschil kan maken. Maar, zo zullen we ontdekken, een groot geloof is meer dan zeggen dat je ergens in gelooft. En dan, Wat is Jezus' reactie op deze vrouw? Geen. Jezus geeft geen antwoord. Hij zwijgt. Hij is stil. Hij zegt niet. Waarom niet dan, vraag ik me af. Geeft hij dan niet om die dochter? Ik vind het zo ongemakkelijk. Ik vind het zo vreemd. Jezus die gewoon iemand compleet negeert. Dat is zo niet mijn beeld van Jezus. Er komt iemand naar hem toe. Diegene wordt gewoon compleet door Jezus genegeerd. En uit de context van dit Bijbelgedeelte kunnen we ook nog eens opmaken dat die vrouw al een tijdje bij Jezus achter hem aanliep. Maar het bleef maar stil. Misschien herken je je dan wel in die vrouw. Je vraagt wat aan God en het is stil. Je denkt misschien, nu wij niet meer praten. Ik bedoel, hoe moeilijk is het als de hemel lijkt te zwijgen? Maar het blijft niet bij afwijzing. Het wordt nog veel erger. De leerlingen vroegen aan Jezus om haar weg te sturen. Die vrouw wordt gewoon keihard afgewezen. En dat zou je toch niet verwachten van de leerlingen? En alsof deze situatie niet ongemakkelijker kan, doet Jezus er gewoon nog een schepje bovenop. Hij reageert niet op die vrouw, maar hij reageert wel op zijn leerlingen. En hij zegt dat ze gelijk hebben. Ja, ik ben gekomen voor Israël. Nou, hoe pijnlijk moet dat zijn? En als ik die vrouw was, dan zou ik denken, nou maken dat je wegkomt. Wat zou jij doen? Ik bedoel, vanwege je afkomst word je al niet gewenst. Je wordt genegeerd, je wordt weggezet als een vervelend iemand. En Jezus zelf zegt vervolgens ook nog eens dat hij er niet voor je is. Nou, dan moet je wel heel veel geloof en heel veel vertrouwen hebben in een goede afloop. Maar dat had ze. De vrouw gaat door. En ze zegt, Heer, help mij. En dat zijn geen mooie woorden. Het is niet religieus, ingewikkeld taalgebruik met een omhaal van woorden enzovoort. Het zijn gewoon simpele woorden. Heer, help mij. En hoe reageert Jezus dan? Gaat het dan goed komen? Nee, Jezus zegt, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te geven. En dan denk ik, wat wordt hiermee bedoeld? Nou, de kinderen, dat bedoelt hij mee de Joden. En de honden, daar bedoelt hij mee de niet-Joden, de heidenen, zoals die vrouw. En het brood is het goede nieuws wat Jezus kon brengen. Kortom, hij zegt, het goede nieuws wat ik aan het brengen ben, is er voor het volk van Israël, voor het Joodse volk. Nou, ik kan me voorstellen dat de moed van die vrouw op dat moment wel door haar schoenen moet zakken. Ik bedoel, wij weten nu hoe het afloopt, maar stel dat je hier middenin zou zitten met al die afwijzingen. Maar dan reageert ze heel verrassend. Ze zegt, ja, dat klopt. Ze geeft Jezus gelijk. Maar ze houdt het daar niet bij. Ze zegt, de honden eten toch ook de kruimels op die van de tafel vallen? Ze zegt eigenlijk tegen Jezus, ja, u heeft gelijk, dat klopt, maar... Ze erkent dat er een verschil is. Jezus is inderdaad eerst voor de Joden gekomen, maar daarna toch ook zeker voor de heidenen. En vervolgens antwoordt Jezus dan eindelijk, jij hebt een groot geloof. Je hebt het echt laten zien in je doen en laten. En vanaf dat moment is haar dochter genezen. Wat een verhaal. Een vrouw die er alleen voor staat, die door niemand wordt geholpen. Zelfs niet door degene waar je het wel van zou verwachten. Maar een vrouw met een groot geloof wat uiteindelijk het verschil maakt. Dan vraag ik me af, wat kunnen we nou van dit gedeelte leren? Nou, allereerst zou ik zeggen, laat je niet afleiden. Deze vrouw blijft volharden. Ondanks dat Jezus stil bleef. Ondanks dat zijn leerlingen haar niet wilden hebben. Ondanks dat Jezus zei dat hij er alleen voor Israël was. En dat ook nog eens illustreert met het verhaal van de kinderen en de honden. En keer op keer op keer zou die vrouw kunnen zeggen, ik laat het erbij zitten. Ik loop weg, het heeft geen zin. Nu wij toch niet meer praten. En wat zou jij doen? Als je die vrouw was. Je schreeuwt om hulp naar Jezus, maar hij negeert je. Of dat lijkt in elk geval zo. En als het om bidden gaat, hoe zit het dan? Misschien heb je iets aan God gevraagd en lijkt het alsof God je negeert. Wat doe je dan? Blijf je dan volharden? Blijf je met God in gesprek? Of denk je, nu wij niet meer praten, het heeft geen zin. En kom je tot de conclusie, als God bestaat, waarom beantwoordt hij mijn gebed dan niet? Die vraag kwam vaker terug bij andere youth alfa's. Je merkt dan de teleurstelling bij jongeren. Jongeren die geprobeerd hebben om God te zoeken. En teleurgesteld raken omdat God gewoon hen lijkt te negeren. God heeft een kans gekregen en die blijkbaar niet aangegrepen, lijkt het dan. En dan moet ik denken aan het Bijbelgedeelte van vandaag. Want ook al gelijken de dingen om je heen te gebeuren die je tegenhouden, blijf volhouden. Dit gedeelte daagt ons daarin uit. Want als God vandaag geen antwoord geeft, dan misschien morgen wel. En als God morgen geen antwoord geeft, dan misschien volgende week wel. Of volgend jaar, of daarna. Maar we leren door dit Bijbelgedeelte ook dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je hebt gedaan. Het gaat er niet om dat je een voorbeeldig christen bent. Het gaat Jezus niet om je afkomst. Die vrouw deed er in de ogen van veel Joden ook niet toe. Ze was een soort derderangs burger. Maar voor Jezus maakte dat niet uit. En dat is gaaf, want dat betekent ook dat wij gewoon mogen komen naar Jezus zoals we zijn en wie we zijn. Wat we ook hebben gedaan, wat onze afkomst ook is. Voor Jezus maakt dat geen verschil. En dan gaat Jezus ook niet zozeer om de juiste dingen te doen. Zoals de fariseeën, ze wilden precies leven naar de wet. Maar uiteindelijk bracht al die regeltjes hun geen geloof. En ook geen antwoord op de vragen die ze hadden. Nee, en dat terwijl de fariseeën en schriftgeleerden het eigenlijk goed voor elkaar hadden. Ze hoefden zich geen zorgen te maken om eten en drinken. Ze hadden een speciale positie in de maatschappij van die tijd. En toch, keer op keer die confrontatie tussen de schriftgeleerden en de fariseeën en Jezus. En ze hadden waarschijnlijk niet eens door dat ze hypocriet waren. Dat het alleen maar om de regels ging. Maar daar gaat het Jezus niet om. Het gaat Jezus om vertrouwen. Om geloof dat het verschil kan maken. En toen Jezus vertelde over de brood en de kinderen en de honden, reageerde die vrouw dus met: ja, zeker, inderdaad, maar. En vervolgens deed ze dus aan een heel knap staaltje omdenken. Geloven, zou je kunnen zeggen, is dus niet zomaar alles als waar aannemen. Het is worstelen, het is vragen stellen, het is soms ook twijfelen. Maar altijd op zoek naar God. Het is niet een ja maar vanuit ongeloof, het is een ja maar vanuit een zoekend geloof naar God. En dat is waar jongeren goed in zijn. Jullie durven vragen te stellen, jullie durven te worstelen. En dat hebben we volgens mij als kerk zo hard nodig en daar wil ik jullie in aanmoedigen. Maar doe dat vooral, net als deze vrouw. Vanuit een zoekend geloof. En laten we dan net als deze vrouw durven om te denken. Want dat is waar geloof toe in staat is. En dat kan grootste dingen teweeg brengen in onze maatschappij. Als het om grootste dingen gaat als een klimaatdebat of zo. Maar het kan ook om hele kleine dingen gaan. Over opkomen voor mensen die dat nodig hebben. Over mensen die het moeilijk hebben. Of misschien wel mensen in je omgeving die gepest worden. Nu wij niet meer praten. Je denkt misschien dat het vooral om bidden gaat. Of praten met God. Maar het is veel meer dan dat. Deze vrouw koos ervoor om op pad te gaan, om op weg te gaan. Ze koos ervoor om te schreeuwen en met Jezus in gesprek te gaan. Ze koos ervoor om aan te blijven dringen, om vol te houden. Ze moest omdenken uiteindelijk en ze vroeg hulp. Hulp vragen. Dat is misschien nog wel het knapste wat deze vrouw deed. Want in onze maatschappij zijn we geneigd om ons beter te willen voordoen. Kijk maar naar Instagram en met al die mooie, prachtige beelden en het perfecte plaatje van het niet-echte leven. En ik kwam laatst een boek tegen en ik las daar een heel mooi stukje uit wat het precies illustreert. Het gaat over de wijsheid van een paard uit het boek De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Er staat het volgende. Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd, vroeg de jongen. Help, antwoordde de paard. Wanneer was jij op je allersterkst, vroeg de jongen. Toen ik mijn zwakte durfde te laten zien. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, zei het paard. Het betekent dat je weigert op te geven. En zo is het volgens mij. Want het belangrijkste in dit verhaal is misschien nog niet eens dat die dochter genezen wordt. Natuurlijk, dat is mooi en dat is fantastisch. Maar het belangrijkste is misschien wel dat die vrouw in geloof op zoek ging naar Jezus. Dat ze volhield. Dat ze hulp vroeg. Blijf zoeken in je geloof. Geef niet op als het stil wordt. Want uiteindelijk, hoe lang het ook mag duren, maakt geloof verschil. En dat herhaal ik, want uiteindelijk, hoe lang het ook mag duren, maakt geloof verschil. Waarvoor moet jij veel geloof hebben? Waar is jouw geloof misschien al veel op de proef gesteld? Waar je misschien een antwoord uit de hemel had verwacht en niet hebt gekregen? Waar je misschien al een stukje geloof bent verloren? Durf je dan, net als deze vrouw, tegen alle weerstand in, opnieuw te kiezen om in geloof op weg te gaan. Houd vol en blijf met God in gesprek.